Daarna wordt u gelezen uit het Oude Testament, de schriftlezing, de 25e psalm, die we in zijn geheel met elkaar willen lezen.
Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Bedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Bedenk niet de zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Bedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden. Want zij vermenigvuldigen. Zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Want ik verwacht u, o God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 25, vers 16, en daar deze woorden uit. Want ik ben eenzaam. Geliefde gemeente, kent u dat plaatsje in de eenzaamheid? Een plek waar jij alleen kan zijn. Er is niemand om je heen. Niemand die je lastig valt. Waar niemand is die moeilijke vragen aan je stelt. En niemand is die je opeist. Waar alle drukte wegvalt en stilte overblijft. En waar je alleen bent met God. Wat kun je daar toch soms naar verlangen of niet? Even je terug te kunnen trekken. Even op jezelf. Even die eenzaamheid. De Heer Jezus, die had zo'n plekje. En die zocht hij ook dagelijks op. Want we lezen bijvoorbeeld van hem in Markus 1, vers 35. 'S morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste, in een eenzame plaats en bad aldaar. Een mens heeft zo'n plekje ook nodig, waar je even terugtrekt uit alle drukte. Vrijwillig. Voor een korte tijd, om op adem te komen en jezelf op te laden. Zo'n eenzame plek is een zegen. En die eenzaamheid, die mag je ook zoeken en kun je ook zoeken. Maar eenzaamheid kan je ook overkomen. Dat het je wordt opgelegd. Dat het gedwongen is tegen wil en dank. Nee, niet voor even, voor een korte tijd, maar levenslang. Moederziel alleen verlaten. Een eenzaam bestaan. David, die wist daarvan en hij spreekt daarvan. En zo komen we bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een eenzame zwerver. Twee gedachten. De eerste is een vraag. Wie is er bij hem? De tweede gedachte. Eén is er met hem. Een eenzame zwerver. Wie is er bij hem? Eén is er met hem. Eenzaam. Bent u dat misschien? Heb jij je misschien wel eens zo gevoeld? Steeds meer mensen zijn er toch in ons land. Waar ieder mens leeft voor zichzelf en ieder gaat voor zichzelf. En waar er nauwelijks oog is voor een ander. Is eenzaamheid niet een grote kwaal? Anno 2024. Als je denkt aan die grote stad, waar die alleenstaande alleen in huis zit. Er is niemand die hem daar kent. Er is niemand die naar hem omziet. Er is niemand die een praatje met hem maakt. En er is niemand die hem zou missen, als hij er niet meer is. Wat voelt hij zich eenzaam? Als je denkt aan die jongen of dat meisje in het ziekenhuis, in zijn of haar bed. Zijn vader en zijn moeder zijn net naar huis gegaan. En hij blijft daar alleen achter. Het is alles donker geworden en de slaap kan hij maar niet vatten. Morgen moet hij worden geopereerd en wat ziet hij daar niet tegenop? En hij heeft niemand om zijn angsten mee te delen. Wat voelt hij zich eenzaam? Of een groepje jongelui. En hij staat er ook tussen. Er worden grapjes gemaakt, er wordt gelachen. Hij echter niet. Hij staat er buiten. Overgelaten, onbegrepen in zijn vragen, in zijn twijfels, in zijn angsten en in zijn moeite. Al is hij daar te midden van zijn vrienden. Wat voelt hij zich eenzaam. Of die jongen achter zijn pc. Oh ja, daar heeft hij vele vrienden en vele contacten. Digitaal heeft hij contacten genoeg, maar als hij zijn computer uitdoet en naar beneden gaat, is er nooit eens een vriend die bij hem langskomt of naar hem vraagt. Is hij altijd alleen. Of daar in die huiskamer. Ze zitten er allemaal, al haar kinderen, die zijn gekomen. Er wordt volop gelachen en iedereen praat met elkaar. Maar zij kijkt voortdurend naar die stoel, waar hij anders zou zitten. Maar hij is er niet meer. Plotseling weggerukt uit het leven, ontnomen van haar zijde. En de pijn van dit gemis snijdt door haar hart. Wat voelt ze zich eenzaam. De pijn die dat doet. De worsteling die dat geeft. De strijd die dat meebrengt. Eenzaamheid. David, een kind van God, wist er ook van. Hij kende het. Hij roept het zelfs uit in onze tekst. Want ik ben eenzaam. En hij zegt dat in die 25e psalm, waarvan de achtergrond ons wat onbekend blijft. Sommigen die plaatsen dit lied in de tijd dat David dikwijls achtervolgd werd door Saul. Anderen zien het meer passen in de periode dat zijn zoon Absalom het gemunt had op David. We weten het niet precies. Wat we wel lezen in die psalm is dat David achtervolgd wordt door vijanden. Deze psalm is een zogenaamde alfabetische psalm. Een psalm waarbij elk vers begint met een letter uit het Hebreeuwse alfabet. Daarvan zijn er meer als we denken aan de 34e psalm, de 37e, de 111e, de 112e, de 119e en de 145e. En in dit lied wisselen het gebed en de belijdenis van vertrouwen op God elkaar steeds af. U kunt het zo meekijken. Vers 1 tot en met 3 is een belijdenis van vertrouwen. En dan komt dus de versen 4 tot en met 7. Dat is een gebed om leiding. Dan vers 8 tot 10, opnieuw een belijdenis van vertrouwen. En dan vers 11, een gebed om vergeving. Vers 12 tot en met 15, weer een belijdenis van vertrouwen. En dan vanaf vers 16 tot het slot, een gebed om verlossing. En onze tekstwoorden staan dus in één van die drie gebeden. En in die beden ligt een hele diepe zielsellende opgesloten. Een wereld van pijn en verdriet. Rondom David zijn zijn vijanden, die zijn ondergang zoeken. En we lezen in vers 19, die nemen zelfs toe in getal. Maar zijn vrienden daarentegen, die vallen één voor één, vallen die af. En dat doet David ook klagend zuchten, want ik ben eenzaam. Dat toont de gebrokenheid van het leven. Het is trouwens niet de eerste en ook niet de laatste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over eenzaamheid. We komen dat veel vaker tegen. Als we even terugbladeren naar de 22e psalm. In vers 21. Ook een van David. Waar hij het zegt, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Of in de 35e psalm. Waar we het ook tegenkomen. In vers 17. Heer, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun verwoestingen. Mijn eenzame van de jonge leeuwen. Of de 102e psalm. Daarom zijn we daar ook mee begonnen. Waar het staat in vers 8. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. En jullie jongens en meisjes kennen wel die geschiedenis in Bethesda, waar dan een man is die er al jaren ligt en als Jezus naar hem toe komt, dat hij tegen Jezus zegt, ik heb geen mens. Eenzaamheid. Zo heeft God het niet bedoeld. Wat heeft hij het niet gezegd in het paradijs? Het is niet goed dat de mens alleen zij. De mens is geschapen als een sociaal wezen. Aangelegd op contacten. Aangewezen ook op elkaar. De mens als een gezelschapsmens. Ja, zo was het toch bedoeld in het paradijs. Adam en Eva die elkaar hadden. En ze waren nooit alleen. Ze waren op elkaar betrokken. Ze leefden met elkaar. Ze deelden alles met elkaar. Ze leefden samen. Ze kenden geen eenzaamheid. Ze hadden bovenal God. En ze leefden in volkomen harmonie met hun schepper. Ze wandelden met God. En ze herkenden en voelden Gods nabijheid aan de wind van de dag. De mens was nooit alleen. Altijd was de Heere bij hen. En altijd hadden ze elkaar. Geschapen om in gemeenschap met God en met zijn naaste te leven. In liefde voor elkaar. In verbondenheid met elkaar. Maar wat is er van terechtgekomen? De zondeval verbrak elke band. Want de zondeval zette God, maar ook de naaste op een afstand. Ik wil het doen met mezelf. Ik moet het ook doen met mezelf. Me, myself and I. De mens die leeft voor zichzelf. Is dat nou niet uiteindelijk pure eenzaamheid? De mens die zich door die val in Adam heeft gezondigd uit de gemeenschap met God. Wij die God de rug hebben toegekeerd. Maar vanaf die dag, en dat is toch de aangrijpende werkelijkheid, staat de mens ook met de rug naar elkaar toe. Is dat ook niet wat we zien in de schrift, wat we ook belijden in de catechismus? We zijn haters geworden van God en van onze naasten. Zo is de mens op deze wereld gekomen. Eenzaam en verlaten, omdat wij God hebben verlaten. Maar nu een vraag. Voelt u die eenzaamheid ook? Maar laten we wel eerlijk zijn, van onszelf voelt de mens die eenzaamheid niet snel. Ik bedoel dus die eenzaamheid die bestaat in het dat wij God verlaten hebben en zo ook verlaten van God zijn. Kijk, we kunnen wel eens een gevoel hebben, hoe pijnlijk, hè, als we van mensen worden verlaten. Als vriendschappen verbroken worden. Als banden verscheurd worden. Als je alleen bent komen te staan. Of misschien bij jou de vrees dat je straks overschiet en alleen blijft. Maar als het nou gaat om die eenzaamheid die ons ook ellendig maakt, hebben we die ook al wel eens gevoeld? Kijk, het leven, en zeker hier ook op Urk, bestaat toch uit samenleven. We willen liefst zoveel mogelijk mensen om ons heen hebben. We vinden het niet fijn om alleen te zijn. En altijd zoeken we ook anderen op. En misschien wel dat u of jij er wat onrustig van wordt als je geen mensen om je heen hebt. Want je voelt je pas het beste, het fijnste, als je zoveel mogelijk mensen om je heen hebt. En zeker, dat mag ook, want een mens is een sociaal wezen. Nog steeds, ook na de zondeval, blijft die mens toch wel aangelegd om contact te hebben met anderen. Maar het kan ook zijn dat de behoefte aan zoveel mogelijk mensen om ons heen er ook is omdat we die diepe eenzaamheid van binnen in ons hart proberen te verdringen. En dat we altijd maar steun zoeken bij een ander. Ja, hoe troostrijk kan het ook niet zijn in ons verdriet, een luisterend oor, twee sterke armen om ons op te vangen, een begripvolle blik als het leven ons tegenzit, een schouder om op te huilen. Maar we weten toch dat er een tijd komt dat dit wegvalt. Want er komt een tijd in het leven dat een moeder haar kind, een man zijn vrouw, een vrouw haar man, een jongen zijn meisje en vrienden elkaar niet meer kunnen helpen. Want uiteindelijk Als je het alles afpelt en teruggaat naar de kern, dan is een mens toch eenzaam. Eenzaam in zijn strijd. Eenzaam als de zonden van het leven hem benauwen. Als het geweten wel spreekt, maar het vlees zwakker is dan de geest. En je opnieuw hebt toegegeven aan een verleiding. En je daar misschien wel zit met je vrienden. Maar als je van binnen steeds voelt van, het kan eigenlijk niet wat ik hier doe. Het hoort niet. Hier is mijn plek niet. Maar een strijd die je dikwijls alleen voert. Want eenzaam is de zwerftocht van een mens door de woestijn van het leven. Eenzaam, ja ook als de pijnen hem kwellen, de smarten benauwen en de lasten drukken. Als een mens daar ligt op zijn ziekbed, als pijn door zijn lichaam trekt, de ziekte doorzet. Familie rondom het bed, een washandje die even verfrist aanvoelt, een hand die op je rust, de liefde die je voelt in de ogen van de ander. En wat kan dat een mens niet goed doen? En toch, je weet het, straks moet ik alleen verder. Dan zullen ze jou loslaten moeten. En jij hen. Want in het stervensuur gaat niemand met ons mee. Als de dood je vastgrijpt en je brengt bij die donkere poort, dan sta je daar wel alleen. En is er niemand die met je meegaat. En wie kan dat peilen? En wie kan dat bevatten? Dat je alleen de poort van de dood door moet. Om dan voor God te moeten verschijnen. En daar sta je dan alleen. Kijk, hier in dit leven kunnen we iets van die eenzaamheid altijd nog bedekken. Door het samenleven. Maar in het stervensuur ontvalt ons wel elke vorm van gemeenschap. Een grote familieschare of een vriendenbed. Het kan troosten op een ziekbed wat een sterfbed wordt. Maar als het sterfbed wordt, moet je ze toch allen achterlaten. En moet je afscheid van ze nemen. Want de aftocht naar de eeuwigheid, die maakt een mens alleen. En de reis door de poort van de dood zullen we zelf moeten afleggen. Dat weten we toch. Al heb je dan misschien honderden volgers op Instagram. Heb je nog zo'n grote kennissenkring en heb je een hele grote familie? Maar straks, in de laatste fase van ons leven, moet ik, u en jij de weg alleen gaan. En dat doet David hier het uitroepen, want ik ben eenzaam. Ik heb helemaal niemand, moederziel alleen. Ja, in het stervensuur is er toch geen mens die je helpt? Heb je niemand die je redt en niemand die je daarvan kan bevrijden? Trouwens, als je dat dan ziet en je ziet op wie je bent in jezelf, grijpt dat je dat dan nog niet des te sterker aan. Als je het misschien moet zeggen, als je in eerlijkheid je leven erop nakijkt. Ik heb geen middelaar voor mijn hart en ik heb geen borg voor mijn ziel en ik heb geen zaligmaker voor mijn zonde. Dat is toch de ergste ontdekking die een mens kan doen in zijn leven. Als hij gaat zien dat hij echt alleen is. Omdat hij God niet kent. En zou dat ook niet iets zijn? We komen daar straks nog wel uitgebreider op terug in het tweede punt. Maar wat voor David ook die worsteling geeft. De psalmdichter die iets weet van zijn schuld. Van zijn zonde. Van de lasten van het leven. En dat hij daarom ook bidt. Wend u tot mij en wees mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. Kennen we iets van die eenzaamheid? Dat we iets van die eenzaamheid hebben leren doorleven. Een eenzaamheid door eigen schuld, omdat we hebben gezien, wij hebben God verlaten en wij hebben zijn geboden verbroken. En wij leven zonder God. En die eenzaamheid, dat is toch uiteindelijk het ergste. Vrienden kunnen je verlaten, geliefden kunnen je ontvallen, maar als je gaat zien dat je alleen zonder God door het leven gaat. En ook als je gaat zien, ik kan zonder die God niet leven, maar zeker niet sterven. En ik ben hem kwijtgeraakt door eigen schuld. Als je dat ziet, brengt dat je toch in de binnenkamer. Dat doorleefde besef van die eenzaamheid in deze wereld zonder God, brengt een mens in zijn gebed voor God. Waar de klachten worden uitgestort. En waar hij het uitroept, wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. En dat brengt dan bij de tweede gedachte. Eén is er met hem. Want dat gebed wat David hier uitspreekt is niet te vergeefs. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Juist omdat er één is die de pijn van het alleen zijn heeft geleden. Die is ingedaald in onze eenzaamheid. Zullen we eens even nadenken met elkaar over het leven van de Heer Jezus. Was zijn leven in een bepaald opzicht niet een aaneenschakeling van eenzaamheid? Hij die van eeuwigheid bij zijn Vader in de hemel was, speelde voor het aangezicht van zijn Vader. Zich verlustigde in de gemeenschap met zijn Vader. Maar hij kwam op een wereld wat zijn thuis niet was. Hij werd er niet begrepen. Hij was er niet welkom. De mensen zaten niet op hem te wachten. Hoe eenzaam zal hij zich niet dikwijls hebben gevoeld. Eenzaam in zijn ouderlijk huis, waar Maria en Jozef hem niet begrepen, dat hij wilde zijn in de dingen van zijn Vader. Toen ze hem zochten, toen ze hem kwijt waren, en hij proefde, ze begrepen hem niet, dat hij daar wilde zijn, in de tempel, in het huis van zijn Vader. En hoe eenzaam zal hij zich niet hebben gevoeld, te midden van zijn broers, die dikwijls van hem niets moesten weten. En eenzaam te midden van zijn beste vrienden, zijn discipelen, als die streden om het beste plaatsje in het koninkrijk van God. Eenzaam te midden van de mensen die leefden in de zonde. Eenzaam in de wereld die de zijne was, maar toch ook weer niet meer. Eenzaam omdat hij bij de mensen niet in tel was. Eenzaam omdat hij werd veracht en bespot, de onwaardigste onder de mensen. Hij die gerekend werd onder de zondaren en onder de wijnsuipers. Hij die een vriend genoemd werd van hoeren en tollenaren. Hij die behoorde bij de outcast van de samenleving. In Nazareth, de plaats van zijn jeugd, wilden ze hem zelfs van de stelten naar beneden werpen. En hoe eenzaam zal Jezus zich niet hebben gevoeld toen voor hem die doodsklokken luiden in de hof van Gethsemane. Waar hij kruipt als een worm, ineengekrompen van smart, verlaten van zijn discipelen, eenzaam als die drie die hij had meegenomen om met hem te bidden en te waken. Als blijkt dat ze geen ogenblik met hem kunnen waken en in slaap zijn gevallen. En als hij de beker gevuld met de gramschap van Gods toorn op hem ziet afkomen. En hij die strijd alleen moet doorworstelen. En als dan al zijn discipelen hem verlaten, als zijn vrienden hem verlaten. En hij daar in Gethsemane alleen staat. Tegenover die scharen van soldaten. Eenzaam is hij en verschoven. Ja, de ellende drukt hem neer. In het huis van de hoge priester. Wat zal hij daar die eenzaamheid intens hebben gevoeld? Zelfs de ondersteuning in zijn lijden door zijn vrienden valt daar weg. Als Petrus de band met zijn meester doorsnijdt uit vrees voor zijn eigen leven en het zegt, ik ken die mens niet. Wat moet dat niet zijn geweest voor de Heer Jezus? Hij staat er echt. Alleen voor. En ten volle blijkt dat toch aan het kruis van Golgotha. Waar hij hangt tussen hemel en aarde. In de steek gelaten door zijn vrienden. Verlaten van zijn vader. Verstoten door de wereld. En nu zal hij de beker, gevuld met de gramschap van Gods toorn, tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was er met hem. Verstoken van alle verkwikking hangt hij daar. Eenzaam en alleen in de Godverlatenheid. En hij klaagt die woorden uit. Mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zien we daarin niet de echo en de vervulling van die 25e psalm? Hij, Christus Jezus, weet ten volle wat het is om eenzaam te zijn. En God de Vader kwam hem in zijn eenzaamheid en ellende niet tegemoet. Hij was de waarlijk eenzame en hij was waarlijk ook de ellendige. En als de eenzame heeft hij die Godverlatenheid ondergaan. Hij hing er helemaal alleen. En dat kon ook niet anders, dat moest. Want hij hing er als borg, plaatsbekledend. En zo heeft hij de eenzaamheid van de hel, heeft hij doorleefd. Ja, want in de hel, daar ben je eenzaam, helemaal alleen. Waar elke vorm van samenleven wordt gemist. Waar geen schouder is om op te huilen. En geen oor die je hoort. En geen hand die je troost. Maar waar bovenal is de absolute verlating van God. Want dat is toch de hel, dat daar zelfs het licht van Gods algemene genade geheel en al is gedoofd. En wat hier het lijden nog drager kan maken, mensen om je heen, is daar weg. Ja, dat is de hel. Waar een mens voor eeuwig moet klagen. Ik ben eenzaam en ellendig. Eenzaam omdat God er niet is. Helemaal zonder God. Zou het dan ook niet zo kunnen zeggen dat eenzaamheid een voorportaal is van de hel? Begrijpen we hoe nodig het is, hoe noodzakelijk het is om hem te kennen die helse doodsmarten heeft ondergaan. En hoe nodig het is om tot hem uit te gaan die zichzelf heeft betoond als de ware eenzame. Zijn naam is Immanuel, God met ons. Als die eenzame heeft hij de angsten van de hel moeten doorstaan, opdat u, jij en ik hier van onze eenzaamheid verlost kunnen worden. Want vanwege zijn volbracht werk aan dat kruis kan God in en door hem de klacht, de bede van eenzame horen en verhoren. Ja, omdat op Christus roepen aan het kruis geen antwoord kwam, is hij het antwoord voor eenzamen. Want Jezus Christus, voor hem was er die eenzaamheid. Omdat er hier een volk is dat voor altijd gemeenzaam mag zijn met God. Die, hoe staat er nog weer in het avondmaalsformulier, die nimmer meer van God verlaten zullen worden. Omdat Christus Jezus voor hen die verlatenheid heeft doorstaan. Kijk, buiten de Heer Jezus is een mens eenzaam, moederziel alleen, van alles en iedereen verlaten. Ja, dan moet je het doen met jezelf. Dan red je het dan niet in het leven, maar red je het dan helemaal niet als het sterven wordt. Want dan mis je een borg voor je schuld en je mist een middelaar voor je hart. Weet u, en dat weet u en jij toch, dat je zonder Jezus eenzaam bent. Al heb je nog zoveel vrienden, als Jezus je zielenvriend niet is, sta je er alleen voor. En hebt u nog zo'n grote familie, als u niet als een eenzame bent gezet in Gods huisgezin, dan heb je niemand. Alleen als Jezus je borg is, ben je niet eenzaam. Is hij dat nou? Heb je hem in je leven nu leren overhouden? Dat alles je is ontvallen om de Heer Jezus over te houden. Dat je met je eenzaamheid tot hem bent gegaan. Want zo is er voor de eenzaamste ziel in ons midden bij God wat te vinden. Ja, bij hem is genade te verkrijgen. En hij wil zijn zoon kwijt. Hij wil zijn zoon wegschenken aan een ieder die zich door God te verlaten in het paradijs heeft gebracht in die godsvervreemding. Opdat zij zo in hem begrepen mogen worden en nooit meer alleen zullen zijn. Ja, en dat zullen we toch nog wel moeten zeggen, want u zegt misschien wel, u zegt dat allemaal wel, maar David was toch wel een kind van God. En hoe kan het dan ook voor David gelden dat hij dan toch zegt dat hij nog eenzaam is? Ja, zo is het toch. En kinderen van God in ons midden, u kent dat misschien wel in uw eigen leven. dat er perioden kunnen zijn dat je naar je gevoel God kwijt bent. Dat je wel eens het idee kan hebben dat God je heeft verlaten. En dan komen we dan toch ook op de strijd in het leven van David. David die kende God als de helper van de eenzame. En David had meer dan eens Gods hulp ervaren in het leven. Maar er waren ook tijden dat die gevoelige ervaring van God, dat die weg was. En zo spreekt hij in die 25e psalm op het ene ogenblik zijn sterke vertrouwen uit op de hulp en op de nabijheid van de Heere. Om dan op het andere moment eigenlijk die klagende smart op te zenden. Ik ben eenzaam en ellendig. Moeten we niet denken dat David daarin alleen was? Als we denken aan Jona, toch een knecht van God. Maar wat heeft hij ook tijden gehad dat hij zich eenzaam voelde? Of Elia, zo'n andere knecht van God. Grote dingen gedaan, maar dan krijgt hij het bericht van Isabel, slaat hij op de vlucht, zit hij onder een boom, heeft hij zoiets, neem mij maar weg. Alsof God ook van hem weggeraakt was. En hier proeven we die nood bij David. Hij voelt zich weer zo eenzaam. Ja, een kind van God kan zich eenzaam voelen als hij die gemeenschap met zijn God kwijt is. Dat is dus de eenzaamheid van een mens die alles in God heeft leren vinden, maar dat nou niet meer ervaart. Dat is de eenzaamheid van een hart die op Christus heeft leren zien, die in Christus alles heeft gevonden. Maar bij wie het nou zo donker en duister is geworden. De eenzaamheid van een die in het bloed van Christus verzoening heeft mogen vinden voor al zijn zonden. Maar door eigen schuld of door de omstandigheden van het leven is afgeweken. Misschien zit er vanmorgen zo'n een. Een die weet van de gemeenschap met God door het geloof in Christus. Eén die de vrede heeft gesmaakt die er ligt in het bloed van Christus. Eén die de gemeenschap met God heeft mogen beoefenen. Dat je alles mocht kwijtraken voor God. Al je zonde, al je ongerechtigheid. En je mocht delen in zijn genade en in zijn vrede. Dat je moet zeggen, bij hem vond ik een luisterend oor. En bij hem vond ik een opmerkzaam hart. En in zijn armen was ik veilig. Maar dat die vijanden nou zo vermenigvuldigen. En wat kan dat een eenzaam gevoel geven? Een eenzaamheid die soms ook versterkt kan worden door mensen om u heen. Dat mensen je niet begrijpen. Kan ook in de kerk. Dat jij zoveel hebt te stellen met jezelf, of met de wereld, of hoe het dan toe gaat in de kerken. Dat je het gevoel hebt dat je die worstelingen alleen maakt. Dat anderen je daarin niet begrijpen. En dat je misschien zelfs wel te midden van je broeders en zusters soms eenzaam en alleen kunt voelen. Omdat jij een strijd voert waar anderen niets van snappen. Als dat nou zo is, de Borg, die houdt zijn kerk vast. En hij houdt ze vast met een eeuwige liefde. En dat ligt vast in hem. En al ervaar je het dan misschien niet altijd zo, om dan toch in het geloof te mogen verstaan dat je niet alleen bent. Omdat die Borg en Middelaar die allerdiepste eenzaamheid en verlatenheid heeft doorstaan. En hij buigt zich vanmorgen in het gewaad van zijn woord naar je toe. En hij verklaart je Christus in zijn eeuwige liefde. En hij wil je tonen de wonden van Christus. En de gerechtigheid in het offer van Christus. En zo mag het evangelie aan u worden gebracht. Opdat mensen uiteindelijk wegvallen. En je God overhoudt. En de Heilige Geest je het zicht geeft. Op de Heere Jezus Christus. Hoe hij die eenzaamheid heeft doorworsteld. Opdat er voor jou die eeuwige gemeenschap met God mag zijn. Wat kan dat dan toch soms heerlijk zijn? Als er misschien zelfs wel eens in de kerk zo'n eenzaam plekje is, dan zit je met honderden mensen. Maar dat ze allemaal wegvallen. En je hier enkel Gods stem hoort. Wat kun je dan goed hebben? Als je wat mag ervaren van Gods gemeenschap. Eenzaam. Maar met God gemeenzaam. Van alle mensen hulp ontbloot, maar te mogen ervaren dat je God aan je zijde hebt. Dat is toch de voorportaal van de hemel. Want straks in de hemel zal geen mens meer kunnen zeggen dat hij alleen is. En er zal geen mens zich ook meer eenzaam voelen. Maar daar mag je voor altijd bij God zijn. En dan mag je die ongestoorde gemeenschap met God, mag je altijd genieten. Eén met God in de hemel. En niet alleen één met God. Maar dat je ook één mag zijn met heel die schare die er is. Met al die gezaligden in de hemel. Waar je dan eenstemmig en eenparig en eensgezind het loflied van het Lam mag gaan zingen. Daar waar je nooit meer alleen bent. Maar waar het altijd is. Immanuel, God met ons.